Welkom bij de podcast van Kliek Media. In deze reeks praten we met inspirerende gasten over urgente maatschappelijke vraagstukken. We praten over thema's die ons leven zullen veranderen op de lange en korte termijn, zoals duurzaamheid, technologie en leiderschap. Ja, we gaan vandaag een kijkje nemen in de technologische innovatie binnen de zorg. Verschillende trends zoals de behoefte naar personalisatie, de participatiemaatschappij en technologische ontwikkeling zorgen ervoor dat de regie verschuift naar de patiënt. En we gaan het vandaag in de specifiek hebben over persoonlijke gezondheidsomgevingen. En dat doe ik niet alleen. Aan tafel zitten drie heren. Daniel de Jager van Pink Rocade, Arnold Breukhoven van Drimpie en Marcel Heldoorn van de Patiëntenfederatie. Marcel, laat ik even met jou beginnen. Jij bent strategisch adviseur en dat doe je ook op dit gebied. Hoe hebben de ontwikkelingen richting het persoonlijke gezondheidsomgeving, hoe is dat ontstaan? Waar is dat ontwikkeld en hoe is dat de afgelopen jaren zo gegaan dat we nu aan de vooravond staan dat eigenlijk iedereen ermee gaat werken?
Dan moet ik even terug naar 2011. Op dat moment werd er in Nederland al jaren gewerkt aan het zogenaamde landelijk elektronisch patiëntendossier.
Ja.
Dat strandde de wet die daarvoor nodig was in de Eerste Kamer.
Ja.
En daar waren wij niet heel blij mee. Maar toen hebben wij geanalyseerd waar dat nou in zit als patiëntenfederatie. En wij kwamen er in onze analyse op dat betrokkenheid van patiënten eigenlijk, dat het daar wel aan ontbrak. Dat het idee leefde, er wordt van achter mijn rug om alles uitgewisseld in de zorg met iedereen. En hoewel dat niet zo was, was dat wel het idee. En toen zijn we bezig gegaan met het ontwikkelen van een eigen visie. Hoe kun je nou patiënten optimaal betrekken bij hun eigen gezondheid? Hoe kun je de versnippering die er is van gezondheidsgegevens, dus ze liggen bij huisartsenpraktijken, bij ziekenhuizen, bij apotheken en noem maar op, hoe kun je daar wat aan doen?
Ja.
Nou, dat heeft geresulteerd in een visie in 2014. Dat is gewoon een stuk papier waar wij onze ideale wereld geschetst hebben.
Ja.
Wij zijn gewend als patiëntenorganisatie, als beleidsorganisatie en beïnvloeder in visiedocumenten opdrachten aan anderen te geven. Ook. Maar bij deze konden wij dat eigenlijk niet. Een opdracht aan onszelf. Dus wij zijn daarmee bezig gegaan. Zijn erover na gaan denken, hebben een project gedaan. En dat heeft geleid in 2016 tot de start van het programma Met Mij.
Ja.
En in Met Mij hebben wij gewerkt samen met heel veel andere partijen, het ministerie van VWS, met NICTIS, het ICT-instituut in de zorg, met de leveranciers van de persoonlijke gezondheidsomgevingen en van de systemen van zorgverleners.
Ja.
Naar een standaard manier om gegevens op een veilige en betrouwbare manier in persoonlijke gezondheidsomgevingen te krijgen.
En dat lijkt me nog een behoorlijke uitdaging.
Ja, dat is best wel veel werk geweest. Ik noem dat wel eens, dat is echt het monnikenwerk van de 21ste eeuw. Dat gaat over standaarden, dat gaat over goed nadenken over hoe kan dat veilig. Dat is inderdaad een hele uitdaging. Maar het mooie was dat de visie van geef patiënten nou meer regie, geef ze die gegevens in handen.
Ja.
En zorg dat ze daar niet alleen naar kunnen kijken.
Ja.
Dat is eigenlijk nog waar wij in de, kan ik maar zeggen, EPD-tijd ons sterk van maakten. Die kijkdoos voor patiënten.
Ja.
Nee, geef ze ook die gegevens in handen. Gebruik ik altijd het beeld van een gereedschapskist. Mensen moeten er wat mee kunnen doen in het kader van hun gezondheid.
Ja, en dan kijk ik even naar Arnold Breukhoven. Kunnen patiënten omgaan met die verantwoordelijkheid, denk je? Met die verantwoordelijkheid om dat zelf te managen?
Dat merken we ook in de praktijk al. Het varieert natuurlijk wel een beetje in wat voor leeftijdsgroep. En ook ben je ofwel kwetsbare ouderen of je bent jonger. Dat maakt natuurlijk wel verschil. Maar het leuke is dat ook gewoon de ouderen veel bekender met internet zijn. Noem Facebook, ze volgen hun kleinkinderen vaak. Dus ze kunnen er veel beter mee omgaan dan we vaak zelf ook denken.
Ja.
En het mooie is ook op een manier dat je iets kan verzamelen. En je kan het op een juiste manier organiseren en een overzicht bieden. Dan wordt het voor mensen ook veel begrijpelijker. En gaan ze ook veel eerder snappen hoe je er met je gegevens en regie over je eigen gezondheid om kan gaan.
Ja, want hoe ziet dat eruit? Er zijn nu nog geen geen ontwikkelingen volgens mij van een app die het al helemaal doet? Of is er al iets, hebben jullie al iets staan wat helemaal functioneert en waar patiënten al mee aan de slag kunnen?
Meerdere stukken. We hebben sowieso alles al beproefd samen met verschillende partijen. Dus bijvoorbeeld hier een partij waar we heel veel mee geproefd hebben. Dus we hebben het ook echt in concept al neergegeven dat het ook überhaupt al kan. Ja. Nu gaat het natuurlijk om dat je dat zo snel mogelijk en zo goed mogelijk wil gaan uitrollen. Hè? Ja. Dus we willen het ook veilig en ook goed doen. Dus dat is een belangrijk aspect. Maar in een PGO zoals Drimpie kan je ook meer dan alleen dat. Hè? Het gaat er ook om dat je ook zelf je gegevens gaat verzamelen. We hebben heel veel gegevens bijvoorbeeld in apps verzamelen. Of in Fitbits, wearables, Garmin. Maar ook in je Apple of in je Google verzamel je heel veel gegevens. Nou, ook allemaal van dat soort zaken kan je ook heel eenvoudig inbrengen in je PGO. Waardoor je ook veel meer vitale waarde kan verzamelen.
En in die samenwerking met Daniel de Jager, noemde jij net volgens mij even als samenwerking om dat te testen. Waar liepen jullie tegenaan bij de ontwikkeling daarvan? Wat waren dingen waarvan je dacht, oké, dit zijn... Want je hebt met veiligheid en privacy te maken natuurlijk. Hoe heb je dat gewaarborgd in dit geheel?
Nou, dat is dan weer het mooie van het met mijn afsprakenstelsel, waar Marcel al aan refereerde. Ja. Dat is daar helemaal ingebed in hoe je dat op de juiste en meest veilige manier moet doen. Dat zijn bepaalde, technisch gezegd, bepaalde flows die je moet doorlopen. Ja. Dat gaat aan de kant dus van de EPD-systemen of de resource-systemen. Autorisatiegedeelte, dus met DigiD. En aan onze kant onze systemen. Nou, dat gaat op een bepaalde beveiligde manier, die we gewoon tot op de letter moeten volgen. Daarnaast volgen we ook alle standaarden van Nictis. Die hebben daar goed ook over nagedacht van hoe kan je nou alle pakketjes van data op de juiste manier beheren, zodat het ook wel uitwisselbaar blijft. Ja. En op die manier hebben we dat opgelost.
Oké, en je noemde even het met mij eigenlijk de checklist waar je aan moet voldoen. Marcel, kan jij er meer over vertellen? Waarom hebben jullie dat ontwikkeld en waar is het goed voor?
Ja, we hebben dat genoemd het met mij afsprakenstelsel. Ik weet niet of de luisteraars zich kunnen voorstellen wat een afsprakenstelsel is, maar ik noem het altijd maar zo. Aan de kant van een zorginstelling, bijvoorbeeld een ziekenhuis, dan wordt er met mij stopcontact gebouwd. Dat moet aan bepaalde normen voldoen. We checken bijvoorbeeld of instellingen voldoen aan de zogenaamde NEN 7510 voor informatiebeveiliging in de zorg. Nou, of de systemen technisch kunnen praten in die afgesproken standaardtaal. Allemaal dat soort zaken. En op het moment dat die checklist doorlopen is, dan krijgt de deelnemer die krijgt een label van met mij en kan daarmee aantonen, kijk eens, mijn stopcontact voldoet aan alle eisen. Ja. En als dan bijvoorbeeld Drimpie, die ook met mijn label gehaald heeft, voor diezelfde set eisen, komt met zijn met mijn stekker, dan past dat. En dan weet je dat het werkt. En dan weet degene in het ziekenhuis, die weet, omdat Drimpie dat met mijn label heeft, kan ik erop vertrouwen dat ze aan dezelfde afspraken voldoen als wij. En aan diezelfde veiligheidseisen. En hoef ik dat niet zelf meer te gaan checken, maar kan ik erop vertrouwen dat met mij dat voor mij gecheckt heeft.
Ja, en kun je daarmee ook zeker zijn dat er dus geen datalekken kunnen ontstaan en dat soort dingen? Of is het echt meer inderdaad die connectie, een aantal checks waar die aan voldaan heeft? Of is het echt het gehele pakket van veiligheid?
Ja, het is een geheel pakket. Kijk, het gaat er bijvoorbeeld om dat je een Europese inschrijving bij een Kamer van Koophandel hebt. Dus je voldoet aan Europese wetgeving. Daar val je onder. Maar er wordt ook getoetst of de verbinding die jij hebt tussen de twee systemen, of die van begin tot eind versleuteld is met een bepaalde encryptie. Ja. Nou, en als je al dat soort dingen kunt, heb je alle veiligheidsmaatregelen die we hebben opgesteld, dan voldoe je daaraan. Ja. En ja, dan kunnen we met beste weten zeggen dat je aan de geldende stand van de techniek voldoet.
Ja.
En het zoveel mogelijk maatregelen genomen hebt om het zo veilig mogelijk te doen.
Ja, want ik denk dat de meeste mensen die hiermee gaan werken toch wel het meest bang zijn dat hun gegevens op straat komen te liggen. Want het zijn best wel gevoelige gegevens, zeker voor verzekeringen, et cetera. Dus dat moet je goed inbouwen. Daniel, jij hebt daar ervaring mee, denk ik, om dat goed in te bouwen. Kun jij zeggen, dit is echt veilig? Mensen kunnen hier vanuit gaan dat er niet ineens over een half jaar al hun gegevens op straat liggen?
Dat kan ik inderdaad zeggen. Want die checklisten die worden uitgevoerd op ieder niveau.
Ja.
Dus op meerdere lagen. Dus een van de dingen die wij bijvoorbeeld moeten uitvoeren, dat zijn zogenaamde hackertesten.
Ja.
Dus dan nodigen wij hackers uit die daadwerkelijk gaan kijken of alle verbindingen veilig zijn.
Ja, dus je laat je eigenlijk hacken, expres, om te kijken of het veilig is.
Expres, inderdaad. En dat zijn gecertificeerde hackers. Die weten dus precies welke dreigingen actueel zijn.
Ja.
En zo wordt dat op iedere laag, iedere tussenlaag in de hele keten, worden dat soort testen uitgevoerd.
Ja, dus dat, ja, daar is eigenlijk al wel een soort van zekerheid voor mensen die hiermee aan de slag gaan, dat hun gegevens veilig zijn. Dan even terug naar de regie, want dat is eigenlijk wat we hier het meest zien natuurlijk. De regie verschuift van de arts richting de patiënt. Denk jij, Arnold, dat iedereen daar goed mee om kan gaan? Want je zei net al, ja, oud tot jong, het is heel gemakkelijk om ermee te werken. Ik kan me zo voorstellen dat ouderen dit ook ontzettend lastig vinden, deze hele verandering. Krijgen we jong tot oud mee hierin?
Ik kan natuurlijk even alleen maar voor ons eigen platform spreken.
Ja, uiteraard. Ja.
Wij draaien ook, we zijn ook in productie. We hebben dus ook mensen die ervan gebruik maken. Tuurlijk kom je ze nu dan dingen tegen. En dan is het ook van belang dat je naar je gebruikersgroep luistert. Het blijft natuurlijk altijd dat je je platform steeds meer wil vereenvoudigen en steeds meer wil verbeteren. Nou bieden we ook heel veel hulp aan de mensen die gebruik van maken. Met goede uitleg en al van dat soort zaken. Maar je kan bijvoorbeeld in Dreampie ook voor zorgen dat jij dat niet zelf hoeft te doen. Maar dat je dat bijvoorbeeld overlaat aan je kinderen. Of aan een mantelzorger of aan iemand anders. Bij ons kan je een zorgnetwerk samenstellen. Dat noemen we dan een zorgteam. Waarin je feitelijk vrienden, familie, mantelzorgers zoals ik net al zei, allemaal kan verzamelen. Je zorgverleners. Zodat ze je ook daarmee kunnen helpen. En ook kunnen vertellen van joh, wat staat er nou eigenlijk? Ja. En wat je er dan vervolgens mee kan doen.
Ja.
De basis is wel, en dat is het leuke ook, dat in feite het binnenhalen van die gegevens via Met Mij, waar we het voornamelijk over hebben, is bij ons gewoon eigenlijk niks anders dan op een knop drukken, met je DigiD inloggen en dan verschijnt het al meteen vervolgens.
Ja.
Nou, die kan je wel meer doen. Hè. Zoals ik net al noemde, ook apps en devices zijn bij ons gekoppeld. Maar je kan ook handmatig zaken toevoegen aan je platform. En ook dat is op een manier ingeregeld, zodat je eigenlijk zo min mogelijk toeters en bellen hebt. Daar gaat het feitelijk om. Je kan alles zo mooi maken als je wil, maar het moet wel begrijpelijk blijven. Dus wij richten ons daar echt heel erg op.
Ja, je kan in principe bij laten om gewoon labgegevens te zien, maar je kan ook zelf van alles bij gaan houden, van je bloeddruk tot wanneer je de laatste
paracetamol kan je het zo moeilijk maken als je wil.
Ja, ja.
Maar ook zo makkelijk maken als je wil.
Ja, gelukkig wel. En je zei net, we lopen soms tegen dingen aan. En we moeten heel goed luisteren naar de patiënt eigenlijk, die gebruik maakt van jullie platform. Welke dingen liep je tegenaan in het begin? Of nu nog?
Bijvoorbeeld iets kleins, wat eigenlijk heel groot is, om een voorbeeld te geven waar al misverstanden kunnen ontstaan, is dat we maken ons platform steeds beter. Dus je komt met een verandering. En dan kregen we bijvoorbeeld in onze support vragen van ja, waar is dat kruisje ineens gebleven? Nou, dat kruisje was van links naar rechts gegaan. Dus het kan zelfs dat je op dat soort dingen moet je dus ook gewoon opletten.
Ja.
Dat zijn dan ook wel weer interessante dingen om te realiseren. Dat zelfs zoiets kleins kan zijn. Voor de rest is eigenlijk meer van dat mensen ons aangeven. Maar ik wil nog meer kunnen doen. Kan dat er ook nog bij? En dat merken wij vooral.
Ja, dus
dan
suggesties
moet je gaan kijken.
Krijg je
suggesties,
ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk mooi, want daarmee kan je gewoon verder uitbreiden.
Ja, dat is het mooiste wat er is.
Gratis advies, ja. Dat is altijd mooi. Marcel, denk jij dat de ongelijkheid eigenlijk tussen hoge en lage sociale status, daar zie je nu al in de gezondheidszorg verschil in qua gezondheid. Maakt dit het gat kleiner of groter, denk jij?
Ja, dat is een beetje een gewetensvraag. Kijk, in potentie kleiner zou ik zeggen. Het is in de eerste plaats bedoeld om die kloof die er is tussen patiënt en dokter, denk ik, te verkleinen.
Ja.
En om de mogelijkheid te krijgen, gewoon meer grip te krijgen op je eigen gezondheid. Met wat Arnold al zegt, mensen zijn tot veel meer in staat dan we misschien op het eerste gezicht wel denken. Hè?
Nee.
En dat is ook, natuurlijk hebben sommige mensen meer tijd nodig voordat mensen gewend waren aan bankieren met een app. Ja, dat heeft wel even geduurd. En ook qua functionaliteit, dat begon ooit met een saldo-checker. En nu kunnen we ongeveer alle bankzaken online doen.
Ja.
Of via die app doen. Dus dat is, daar groei je ook in. Daar word je als het goed is ook meegenomen in de doorontwikkeling van je product. Arnold zei dat net al. We krijgen tips voor nieuwe functionaliteit. En daar groeien mensen ook in. En als je in de praktijk ziet, dan lopen de scheidslijnen niet zozeer, denk ik, van hoge economische status en lage economische status. Die scheiding die gaat daar denk ik dwars doorheen. Hebben mensen affiniteit met die digitale wereld? Hebben ze behoefte aan die regie?
Ja.
Kijk, het idee van die persoonlijke gezondheidsomgevingen is altijd geweest toen wij dat formuleerden. Wij willen het mogelijk maken voor iedereen die dat wil en die dat kan. En we gaan er niet vanuit dat we over, laat ik zeggen, 3 of 5 jaar alle Nederlanders zover hebben. Nee. Maar ik hoop dat we dan toch wel een substantieel deel van de patiënten in Nederland en van de Nederlanders die gezondheid belangrijk vinden, aan een PGO hebben.
Ja, ik kan me dus wel voorstellen dat mensen met een lagere sociale en economische status wellicht fijn vinden en meegaan met die technologische ontwikkeling. Maar ik kan me ook voorstellen dat de interpretatie van labresultaten, et cetera, dat toch wel verschil gaat brengen in hoog en laag. En dat sommige mensen gewoon iets meer uitleg nodig hebben bij resultaten en dat ook heel verkeerd kunnen interpreteren. Dus misschien ook een beetje onrust kunnen creëren. Hoe ondervang je dat met dit systeem?
Ja, nou ja, dat kan natuurlijk een uitvloeisel zijn. Ja. Maar dat is eigenlijk niet anders dan de huidige situatie. We hebben nu als patiënten in Nederland allemaal het recht om ons medisch dossier op te vragen.
Ja.
We zien in de praktijk dat lang niet iedereen dat doet. Of omdat dat lastig gevonden wordt of omdat daar andere redenen voor zijn. Ja, dat verandert eigenlijk niet in de digitale wereld. En juist de mogelijkheid om die digitale gegevens die je binnenhaalt te koppelen aan een zinvolle context. Bijvoorbeeld, we hadden het net over labuitslagen.
Ja.
Hè, als jij labuitslagen binnenkrijgt en je ziet alleen een cijfertje, dan zegt dat op zich niet zoveel.
Nee.
Maar de mogelijkheid bestaat om in een persoonlijke gezondheidsomgeving daar bijvoorbeeld meteen aan te koppelen. Wat is een normaalwaarde in jouw situatie? Hoe moet ik die labuitslag uitleggen? Wat wordt er eigenlijk gemeten? Wat betekent dat in jouw situatie? Juist dat persoonlijke, daar biedt die persoonlijke gezondheidsomgeving heel erg meerwaarde voor. En als ik zie hoe heel ingewikkelde dingen, klink ik nu heel oud als ik zeg, vroeger was het uploaden van een videootje op internet was heel ingewikkeld.
Ja.
En als je nu ziet wat YouTube daar gedaan heeft, ja, dan zijn ingewikkelde dingen makkelijk geworden. En zo kan technologie echt helpen om mensen die misschien niet zo snel dit soort dingen zouden doen, om toch die drempel te verlagen.
Ja. Ja, dat denk ik ook. Belangrijk meer aspect, mensen gaan doen.
Nog een belangrijk aspect wat Arnold al noemde is juist die mantelzorg. Hè? Als ik zie mijn moeder en mijn schoonmoeder, die waren jaren geleden best huiverig eigenlijk voor techniek, voor computers, voor mobiele telefoons. Ja, en als ik zie wat de invloed van mijn kinderen is geweest. Ja, nu appen ze en ze Facebooken en ze doen alsof het een lieve lust is. En ze weten eigenlijk niet beter. Ja, die zijn van een generatie dat het misschien wat langer duurt. Maar juist met hulp en als het de meerwaarde maar heeft, dan zijn ze daar echt wel voor te porren op een gegeven moment.
Ja, dus qua technologie gaan ze waarschijnlijk makkelijk mee als er wat jaren overheen gaan. En dat wordt ook alleen maar beter. Net als wat Arnold zei, je verbetert de hele tijd eigenlijk zo'n app.
Het geldt natuurlijk ook voor de informatie die er staat. Hè? Dat probeer je ook te verbeteren, dat noemde Marcel net ook al. Maar juist ook omdat het er staat. En eerst heb je het alleen maar, nu heb je het voornamelijk op papier. En je wordt als patiënt of als zorgconsument, zoals we het noemen, met een overzicht, word je ook een betere
sparringspartner
voor de zorgverlener zelf. En je komt met gerichtere vragen, waardoor ook de uitleg veel makkelijker is. En dat geeft juist ook rust. In plaats van dat je op Google een beetje gaat rondzoeken.
Ja.
Nou ja, de eerste 3 pagina's kan er van alles met je mis zijn. Terwijl het misschien allemaal heel erg meevalt. En in een PGO kan je dat precies toespitsen op die persoon, wat die ook gewoon heeft.
Ja, want dat is dus wat ik me afvraag. Ik kan me zo voorstellen, als ik iets voel aan mijn lichaam en ik ga het googlen, dan ga ik in principe dood. Dat lijkt altijd alsof je dan is je einde wel nabij. Maar is dat niet ook zo met uitslagen? Heb jij daar al ervaring mee? Hoe reageren patiënten op uitslagen van artsen? En kost het artsen ook niet heel veel tijd om er een soort van context aan te geven?
Wat wij op dit moment vooral terugkrijgen is dat het wel meevalt. Juist, het is heel vaak bij artsen dat ze eigenlijk per dag misschien 100 keer dezelfde vraag krijgen. En nu kan je ervoor zorgen dat bijvoorbeeld die antwoorden al in een PGO staan voor die patiënt. Dat geeft al een stuk rust. Maar op het moment dat je betere vragen kan stellen, is voor die specialist ook minder werk om het uit te leggen. Kijk, het heeft natuurlijk weinig tijd, hè, zeker in ziekenhuizen. Maar juist met een persoonlijke gezondheidsomgeving kan je ook die vraag leiden naar iemand anders. Dus naar bijvoorbeeld je huisarts of je praktijkondersteuner of noem het maar op, hè? Diabetesconsulent of voedingsconsulent, die kan je er ook mee helpen. Dus je hebt een veel breder palet aan mensen met kennis die je kunnen helpen duiden van wat staat er nou echt en wat gaat er met mij gebeuren.
Ja. Dus het is niet per se dat het voor de artsen... want dat is een beetje een angst vanuit artsen natuurlijk... dat de druk wordt verlaagd... maar daarmee worden er eigenlijk alleen maar meer regeltjes naar hun toegeschoven... om zogenaamd de druk te verlagen. Maar ja, dat kost natuurlijk ook tijd... Ja. De nieuwe invoerreglementen en het meer context geven en zo. Ja,
daar blijft wel dan een PGO juist de bedoeling... dat dus ook die patiënt die regie dat ook naar zich toe kan trekken. En het is natuurlijk aan ons PGO's om ervoor te zorgen... dat die context er ook omheen staat. Nou ja, dat is wat we nu aan het doen zijn. Dat kan met uitleg zijn. Maar dat kan ook met het leiden van... nou ja, ga dan naar die persoon die jou dat ook kan uitleggen.
Ja,
en dat kan een arts dus ook doen aan de andere kant.
Dus de patiënt wordt echt verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid... om dat bij te houden. Maar ook dus om te vragen naar meer informatie als ze iets niet begrijpen.
Ja, en dat gaat eigenlijk automatisch. En je noemt iets goeds, hè, die verantwoordelijkheid. Dat is juist een beetje wat we naar mijn idee de afgelopen jaren om zijn vergeten. Dat we verantwoordelijk zijn voor onze eigen gezondheid.
Ja.
We denken van ja, we hebben ergens last van. We gaan naar wat voor een arts dan ook. We leggen even onze spulletjes er neer en we gaan achterover zitten. Zoek het maar uit. Ja, zo werkt het natuurlijk niet.
Nee.
En dat vergeten we ook wel eens. Dus het is ook een mate van een leerproces voor de patiënt. Dat je ook echt zelf iets behoort te doen aan je gezondheid. Of kan doen aan je gezondheid. En misschien dus daarom ook wil doen aan je gezondheid. Omdat je het overzicht eindelijk een keertje hebt.
Ja, en naast verantwoordelijkheid voor je gezondheid... word je ook verantwoordelijk voor je gegevens. En dat is wel iets wat misschien ook een beetje spannend is voor sommige patiënten. Want ja, met wie deel je dat? Want in principe, zoals ik het begrijp... kan je het met iedereen delen vanuit je eigen omgeving. Iedereen die je kiest mag je verantwoordelijk stellen voor jouw gegevens. Ja. Wordt dat veel gedaan in de praktijk?
Ja, ik wil even daar iets bij zeggen. Is dat het niet zomaar is dat je even hup, je drukt op een knopje... en het verdwijnt zo even in het gat van de PGO. Zo is het gelukkig niet. Ja. Je moet wel, en dat is dan in ons PGO, is het dan zo... dat je echt gewoon mensen die je kent en verzamelt... die kan je dus toevoegen aan je eigen netwerk. En dat gaat twee kanten op. Dus het is altijd zo dat niet iemand zomaar jou kan toevoegen... dat je gegevens kan inzien.
Nee.
En vervolgens moet je dan nog die persoon toegang geven tot je gegevens. He, dat is enige gedeelte. De manier waarop je dan met bijvoorbeeld het met mij afsprakenstelsel gaat... is dat je dat dus weer terugbrengt naar de zorgsystemen... zoals een pinkrokade GGZ... zodat het ook weer in het beeldscherm en in de applicatie staat... die arts daarvoor gebruikt. Dus dan gaat het rechtstreeks. Dus het is niet zo... het is helemaal open... maar het is niet zo dat je aan Jan en Alleman wat kan verspreiden. Tegelijkertijd moet ons ook realiseren dat je op dit moment krijgt het ofwel op een CD-rommetje, of je krijgt een of ander rare XML-bestand, zoals ze dat noemen, wat bijna geen mens kan lezen, of je krijgt het op papier. Ja, dat kan je ook overal maar neerleggen.
Ja. Hè?
En dat is de realiteit. Juist met een PGO kan je ervoor zorgen dat het veel meer in jouw omgeving zit en veel meer beschermd kan zijn, omdat je zelf over bepaalt waar dat heen gaat.
Ja.
En dat is een significant verschil.
Ja, en denk jij, Daniel, dat het... ik kan me zo voorstellen dat een blaadje, als je die meekrijgt van het ziekenhuis... dat hou je in huis en dat leg je op een bepaalde plek... en dat deel je niet zo heel snel met andere mensen. Technologie zorgt ervoor dat je makkelijker dingen deelt... en dingen ook doorstuurt naar anderen. Snappen mensen de verantwoordelijkheid en ook het gevaar van gezondheidsgegevens delen?
Ik denk dat mensen dat prima snappen. Ik denk ook dat een papiertje mee naar huis nemen, dat is inderdaad makkelijker. Hè? Dat lijkt makkelijker, want je hebt het voor je, hoeft geen computer op te starten en dergelijke. Maar goed, dat papiertje kan overal naartoe verdwijnen. Dus dat kan zo op straat belanden. En, nou ja,
dan heb je ook een datalek.
Exact, dan heb je ook een datalek inderdaad. Ja. En het voordeel van digitaal is dat je het, je hebt het altijd bij je. Je kan het op je telefoon inzien. Je kan op een willekeurige computer kun je je gegevens oproepen. Je kunt altijd de laatste status ophalen van jouw gegevens.
Ja.
Dus als de arts de dag ervoor iets heeft geschreven, een verslag heeft geschreven, dan kun je het vrijwel direct kun je het ophalen.
Ja, dus het is lekker snel en
het is
korte
snel,
lijnen,
het is veilig. Je hebt het overal bij inderdaad. Het kan niet kwijtraken.
Nee, ik kan me ook voorstellen met deze ontwikkeling naar regie richting de patiënt. Gaat de patiënt ook steeds meer zelf kiezen? Dat hoor je ook steeds meer. Dat er opties worden gegeven voor behandelingen, et cetera. Ik vraag me af, mocht het misgaan, wie is er uiteindelijk dan verantwoordelijk? Want als je als patiënt kiest voor een bepaalde route en het gaat mis... kun je dan nog steeds de arts aankijken en daar de verantwoordelijkheid bij leggen?
Ja, ik denk uiteindelijk is de arts is de expert. Dus de verantwoordelijkheid zal nooit helemaal naar de patiënt komen te liggen. Het komt wel meer in balans. Dus gelukkig is de trend al jaren dat de patiënt meer te zeggen krijgt over zijn eigen behandeling.
Ja.
Meer kan kiezen. Dat hij ook meer uitgelegd krijgt. En dat verbetert nu alleen maar omdat, nou ja, zoals eerder ook gezegd werd door mijn collega's... dat de patiënt die krijgt meer inzicht, dus die weet wat de dokter weet...
Ja.
En die kan het aanvullen met eigen gegevens. Kan kijken of die gegevens compleet zijn, kloppen, dat soort zaken.
Ja.
En daardoor ook betere keuzes maken.
Ja, je hebt eigenlijk meer kennis, dus daardoor ook meer handvaten om je
exact.
Keuze op te baseren. Ja. Ik kan me zo voorstellen, we hebben nu heel veel gesproken over de kant van de patiënt. Je hebt natuurlijk ook de arts die toch iets meer in de gaten gehouden wordt eigenlijk door een patiënt. Want een patiënt kan precies zien wat er ingevuld wordt, wat de gegevens zijn. Misschien zelfs wat een arts over een patiënt denkt. Je kan misschien ook als arts niet helemaal vrijuit meer praten in zo'n dossier. Hoe kijk jij daar tegenaan? Is dat lastig voor artsen? Denk je dat ze ervoor openstaan?
Ik denk dat dat wel heel spannend is. Ik denk zeker dat artsen ervoor openstaan. Zeker omdat de afgelopen jaren al de gezondheidszorg veel opener is geworden.
Ja.
Dus veel meer de dialoog al wordt aangegaan met de patiënten. Maar goed, inderdaad, je moet er natuurlijk voor zorgen dat als je een verslag schrijft, dat dat in een taal is die de patiënt kan begrijpen.
Ja.
Dus dat sowieso. Dat voorkomt ook dat er later heel veel vragen komen, doordat de patiënt zaken niet begrijpt. Ja, en uiteraard wat wij openstellen voor de patiënt, dat overleggen we met experts van de GGZ-instellingen.
Ja, want ik kan me voorstellen als er stoornissen zijn of mensen die heel veel dingen bedenken, klachten bedenken of daar last van hebben, dan wil je niet dat mensen zien dat jij die visie op de mens hebt.
Ja, nee, dat is inderdaad een hele goeie. Dus als jij als arts bepaalde vermoedens hebt, dan wil je dat niet direct delen met de patiënt. Die kan daar ongerust van worden of bepaalde denkbeelden bij krijgen.
Ja.
Ook dat bespreken we met experts, van welke gegevens kunnen we zo direct aan de patiënt geven en welke gegevens moeten we nog even bij ons houden tot we zeker weten of het klopt.
Ja.
En dat we dat dus aan de patiënt kunnen geven.
Ja, dus artsen hebben wel de mogelijkheid om een soort van geheim schaduwdossier op te bouwen van patiënten.
Dat is inderdaad mogelijk. Kijk, uiteraard is alle gegevens wat de arts verzamelt, dat hoort in het dossier van de patiënt.
Ja.
En hoort dus ook ontsloten te worden naar de patiënt.
Ja.
In het kader van pragmatisme en het noodloos ongerust maken van de patiënt, wil je sommige aantekeningen wel eerst voor je houden.
Ja. Eerst even wachten. Ja. Marcel,
dat is ook het voordeel van excuses.
Jullie gaan allemaal aan op het schaduwdossier, volgens mij. Ja.
Nou ja, het is natuurlijk wel zo met mijn afsprakenstel zodanig geregeld dat niet de eigen notities van de arts worden doorgestuurd naar de patiënt. Dat je natuurlijk wel, je moet wel vrij kunnen behandelen. Anders wordt dat natuurlijk ook lastig. Net precies met een voorbeeld wat je net aangaf. En dat speelt natuurlijk in de GGZ zeer sterk. Dus het is wel zo dat de arts heeft nog steeds de mogelijkheid om bepaalde dingen niet te sturen. Dat is ook gewoon zo en dat is ook van belang. Maar tegelijkertijd, door ervoor te zorgen dat de patiënt ook jou meer gegevens als arts kan geven, is ook jouw dossier vollediger.
Ja.
Want er missen gewoon heel veel dingen bij verschillende instellingen die ze niet hebben. Dus het is ook een groot voordeel voor een zorgverlener, dat je gewoon uit een grotere vergaarbak eruit kan plukken van die patiënt, waar jij denkt van, dat heb ik nodig voor die behandeling van de patiënt. En dan kan je je dossier mee aanvullen.
Ja.
Nogmaals, de eigen aantekeningen, de eigen notities van de arts, welke arts dan ook, die gaan er niet doorheen.
Terwijl die wellicht wel handig zouden kunnen zijn als je bijvoorbeeld naar verschillende artsen toe gaat, dat juist die notities die een patiënt niet kan zien, dat die voor andere artsen super nuttig zijn. Hoe om te gaan met patiënten. Marcel, jij had net al.
Nou ja, de juridische term daarvoor is inderdaad de persoonlijke werkaantekening. Die arts die mag zeg maar dat kladblokje hebben van als deze uitslag op dit onderzoek er komt, dan is dit misschien mijn volgende stap, omdat ik denk aan, sterk zeg, kanker.
Ja.
Maar de naam zegt het niet voor niks. Het is een persoonlijke werkaantekening. Dus dat is het persoonlijke kladblokje van de dokter. Dat is officieel geen onderdeel van het dossier. En dat is ook een van de uitgangspunten met mij geweest. Die maken geen deel uit van het dossier en worden dus niet beschikbaar gemaakt voor de patiënt.
Okay.
Dat is dus niet iets als een schaduwdossier, want dat vind ik dat is een term die klinkt, vind ik, wat negatief.
Ja.
De wetgeving is ook heel helder. De Artsenfederatie KNMG heeft daar ook jaren geleden al samen met ons een richtlijn over op papier gezet. Die persoonlijke werkaantekening is persoonlijk. Wat niet kan, is dat die dokter een aantekening maakt die deelt met een collega. Want op het moment dat een dokter iets deelt met een collega, dan wordt het officieel onderdeel van het dossier en dus ook beschikbaar voor de patiënt. Dus de smaak eigenlijk achter de rug van de patiënt om iets met een ander delen,
Dat kan niet meer.
Dat bestaat formeel niet. En nou zeg ik niet dat het in de praktijk natuurlijk niet kan. We weten niet of de dokter niet even een collega belt. Of... Mm-hmm. Maar in principe is daar de wetgeving heel helder over. Je hebt het dossier, dat deel je met de patiënt. En je hebt persoonlijke werkaantekeningen.
En je zei net, als er gegevens worden gedeeld, waar je, of je wacht nog op gegevens van een lab bijvoorbeeld, dan maakt een arts misschien wel een aantekening van, nou, als dit eruit komt, dan is het misschien dat. Wanneer krijgen patiënten inzage in labresultaten of andere onderzoeken, als er bijvoorbeeld nog niet per se een uitslag van, laten we zeggen, kanker is?
Wat ons betreft meteen.
De eerste seconde dat. Maar dan kan ik me voorstellen, resultaten zonder verdere uitleg, dat zorgt voor verwarring of onrust ook.
Maar als het goed is, heb je toch als patiënt en arts met besproken van welk onderzoek je doet en met welk doel je dat onderzoek doet. Dus het zou toch eigenlijk niet moeten kunnen voorkomen dat je als patiënt verrast wordt door in ieder geval een onderzoek dat je dacht van, nou ja, ik misschien heel gechargeerd, maar ik dacht dat ik hier voor mijn zweetvoeten zat, maar nou is het kanker. Hè? Dat zou niet voor moeten kunnen komen. Nee. Dus in die zin hangt dat natuurlijk heel erg af van de kwaliteit van het gesprek wat je hebt gehad. Het is ook, hè, er zijn al goede voorbeelden. Het UMC Utrecht, die doet dat. Die heeft een portaal en daar kun je als patiënt real-time alles inzien wat er in jouw dossier staat.
Ja.
Hebben daar ook goed onderzoek naar gedaan en over gepubliceerd. En de ervaring leert dat patiënten daar heel goed mee om kunnen gaan.
Ja.
Het is wel belangrijk dat je, als je patiënten informeert over het bestaan van zo'n portaal, dat je zegt van, nou ja, het kan wezen dat er uitslagen in staan die ik nog niet met u besproken heb.
Ja.
Patiënten krijgen ook een waarschuwingsschermpje. Als u het nu verder gaat met inloggen, dan kunt u uitslagen zien die de arts nog niet met u besproken heeft.
Ja.
Dus er is er altijd nog een afwegingsmoment. En het blijkt dat patiënten heel goed ermee om kunnen gaan of ze dat willen weten of niet.
Ja. Ja, want het lijkt me best wel heftig als je, stel je zit inderdaad in onderzoek of er iets van kanker in je lichaam zit. Om dat via een app om daar achter te komen, dat lijkt me best heftig. Ja. Zeker omdat je gelijk heel veel vragen hebt.
Dat is natuurlijk zo. En aan de andere kant, ik heb ook wel eens een aantal artsen horen zeggen, wij overschatten ook wel wat wij in die situatie, als dat inderdaad slecht nieuws is, wat wij dan nog toevoegen. Het is slecht nieuws. En soms heb je eigenlijk niet meer dan dat. En dan kun je natuurlijk tegen een patiënt zeggen, nou ja, proberen daar nog iets aan toe te voegen. Maar die patiënt is dan wel afgehaakt en die hoort eigenlijk niet meer wat er wordt gezegd.
Zijn er wel onderscheiden, of wordt er wel onderscheid gemaakt tussen hele heftige uitslagen waarvoor je wel nog naar het ziekenhuis moet komen, of wordt echt alles op zo'n portaal bijvoorbeeld ook al gezet?
Nou ja, nu in Utrecht, in het UMC, daar wordt alles op dat portaal gezet.
Ja.
Je krijgt die waarschuwing, wil je het zien? Of wil je echt doorgaan, inderdaad? Wij hebben ook de tip meegegeven van zorg nou dat je patiënten de mogelijkheid biedt om bijvoorbeeld te kiezen, naar analogie van een mooi Deens-systeem wat ik ooit eens zag. Daar kon je invullen, ik wil uitslagen zien die wel door mijn arts al zijn geaccordeerd en uitslagen die nog niet door mijn arts zijn geaccordeerd.
Ja.
Als patiënten daarvoor kunnen kiezen, dan weten ze ook waar ze aan toe zijn.
Ja.
Ja, dat zijn natuurlijk hele mooie mogelijkheden die je in een persoonlijke gezondheidsomgeving ook zou kunnen bieden.
Ja. Ja, hoe doen jullie dat? Ik ben er wel benieuwd naar. Heb je al heftig nieuws moeten delen met patiënten en hoe reageren patiënten daarop?
Ja, nou ja, dat is net zoals wat Marcel net beschreef. We hebben ook de mogelijkheid, dat doen we met een aantal klinieken. Dat is natuurlijk ook om dat uit te zoeken van wat vinden patiënten en wat vinden mensen fijner. Waarin de specialist in dit geval dan aangeeft in het systeem van, nou, deze documenten wil ik al gewoon nu al met ze delen. En dat is dan overlegd samen met de patiënt van of ze dat wel of niet willen weten.
Ja.
Want het is absoluut zo dat je mensen overladen met te veel, dat kan natuurlijk ook een probleem zijn. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk wel om de keuze die je hebt. En het voorbeeld wat net ook werd aangehaald, als je een kankerdiagnose krijgt, ja, dan zit je tegenover die specialist. Nou, dat weet ik vanuit in mijn eigen familieervaring. Dan sta je buiten, want het scherm staat op zwart en je hebt geen flauw idee meer wat er gezegd is.
Ja.
Dan is het juist weer wel prettig als je dan direct al in je PGO er kan bekijken.
Ja.
En dat is ook even een belangrijk verschil ook wel aandrukken. We noemden net portalen van ziekenhuizen.
Ja.
En zo hebben bijna alle instellingen tegenwoordig wel iets van een portaal of een website waar je iets kan zien.
Ja.
En het verschil is wel dat je dan dus op elke locatie apart moet gaan lopen inloggen om daar te kijken wat er is. En als PGO verzamel je dat ook weer, zodat je ook vervolgens ook weer een veel betere context krijgt. Ja. Als diabetespatiënt ga je ook bijvoorbeeld naar een voedingsconsulent, zoals ik net noemde. Dat is ook van belang. Ja, dus je probeert het voor de patiënt ook gewoon het hele, ze noemen dan het hele zorgecosysteem te verzamelen, zodat ze beter inzicht krijgen van wat gebeurt daar nou.
En wordt er dan ook rekening gehouden dat als er inderdaad een onderzoek wordt gepubliceerd in jouw omgeving van je hebt kanker, dat er gelijk antwoorden op vragen mee worden geleverd. Dus dat er wel gelijk een plek is waar mensen ook vragen kunnen stellen misschien, of ook al antwoorden kunnen vinden. Want alleen zo'n uitslag lijkt me best wel leeg ook.
Ja, nee, wij proberen dat met content te voorzien. Dat met bijvoorbeeld thuisarts, maar ook met andere instanties die goede informatie hebben daarover. We hebben ook een zorgnetwerk in ons systeem zitten, waardoor je dus aan lotgenoten of aan de andere zorgverleners voor andere patiënten die hetzelfde hebben, vragen kan stellen van hoe ga je daar nou mee om?
Ja.
Bepaalde klinieken die met ons samenwerken, die zorgen er ook voor dat bepaalde foldering ook mee wordt gestuurd, meteen daarheen wordt gegaan. En het is natuurlijk een ongoing proces om dat steeds meer te verbeteren.
Ja.
Op een gegeven moment dat je ook gewoon bepaalde data van de patiënt, dan kan je er ook voor zorgen dat ze specifieke informatie kunnen bekrijgen. En belangrijk om aan te geven daarin is dat we dat niet doen gewoon in één keer automatisch, want dan ga je mensen ook weer overladen. Nee, het is een vraag. Wil je als patiënt meer weten? Dan kan dat. En dan kan je gaan zoeken op je eigen gegevens om ervoor te zorgen dat je de juiste data krijgt.
Ja.
En je kan dus ook weer aan je specialist of aan je zorgverlener kan je dus die vragen ook weer stellen. Je krijgt gewoon een beter beeld. En nogmaals, wat ik net uitleg is dat er een mogelijkheid is om bepaalde dingen wel of niet te sturen. Dat is tussen de patiënt en de zorgverlener. Dat blijft natuurlijk altijd. Het is wel zo met mijn afsprakenstelsel. Als je jouw gegevens wil binnenhalen, dan moet dat gewoon kunnen. En dan kan je in één keer alles binnenhalen.
Ja.
Maar dat blijft zelf op dat knopje drukken van ik wil het zien. Doe je dat niet, dan heb je die gegevens ook niet. Dus op die manier, als je wil beschermen van nou, ik wil toch nog even niet weten, nou, dan haal je het nog niet binnen, dan wacht je daar even mee.
Ja, dus die verantwoordelijkheid loopt echt door tot aan uitslagen wel of niet al in willen zien of willen wachten tot een gesprek met de arts.
Ja, dat is natuurlijk een eigen keuze.
Ja.
En dat kan je zelf beslissen, met je specialist bespreken. En dat is eigenlijk, je haalt gewoon, dat zal altijd zo blijven. Dat is ook met de bank wat we net noemden. We kunnen alles doen met internetparkieren, maar we gaan ook nog steeds naar een hypotheekadviseur. Of we gaan toch nog steeds naar onze bankadviseur. Dat verandert niet. Je geeft alleen de mogelijkheid dat je daar dus beter beslagen tot ijs komt. En dan met je gezondheidsgegevens is dat dus nog veel belangrijker. Het gaat om je eigen nier. Dus wij vinden het altijd gek dat je dat dus niet kan. Ik wil toch alles van die nier weten voordat hij eruit gaat.
Ja. Ja, het is eigenlijk een beetje, we begonnen met heel veel kennis op eigenlijk googelen voordat we naar de arts gingen. En nu zorgen we dat we onze eigen gegevens nog even doornemen voordat we eventueel naar een arts gaan of iets willen bespreken.
En dat je bijvoorbeeld, om aan te sluiten bij dit voorbeeld, voordat je naar die arts toe gaat, eigenlijk al een goed beeld hebt van bijvoorbeeld wat zijn de labuitslagen.
Ja.
Nu is een consult heel vaak het uitwisselen van oh, deze uitslagen en deze uitslagen en deze uitslagen waren goed. Als je dat thuis al hebt gedaan en gezien hebt van oké, er zijn er 5 goed en er zijn er 2 waar we het even over moeten hebben in dat consult, dan kun je die 5 of 10 minuten die je daarvoor hebt, kun je denk ik heel effectief gebruiken. En dan kun je dus ook weer daar dat voordeel zien van die PGO, dat je betere kwaliteit van gesprekken in dat consult zou kunnen hebben.
Ja, ja, en ik ben nog wel even benieuwd. Mensen die nu naar aanleiding van de podcast gaan zoeken naar PGO's, die komen er heel veel tegen volgens mij. Want er zijn er al wel een aantal. Jullie keuren ze een soort van natuurlijk. Niet iedereen heeft een met mij keurmerk, mag ik het zo noemen, een keurmerk?
Ja, wij noemen het label, maar
een label, ja. Een met mij label. Hebben jullie ook al apps afgewezen of gezegd, nou, jullie voldoen niet? Of is dat nog niet voorgekomen?
Wij zeggen niet wie we afwijzen of wie nog geen label
het
heeft.
Het is voorgekomen.
De ervaring leert wel dat het niet zomaar even een proces is waar je zo doorheen bent. Je moet er echt wel wat voor doen. Nou, daar kan misschien Arnold straks wel wat over zeggen. Maar je zegt terecht inderdaad, we hebben de keus gemaakt om, laat ik zeggen, niet één landelijke persoonlijke gezondheidsomgeving te maken voor iedereen.
Ja, waar is die keuze op gebaseerd? Want dat lijkt mij persoonlijk veel makkelijker, toch? 1 omgeving voor iedereen, optimaal verbeteren.
Ja, net zoals we 1 bank hebben en nog maar 1 supermarkt in Nederland. En 1, nou, waar heb je er allemaal 1 van? Waar je dan ook nog blij mee bent. Ja, we hebben 1 belastingdienst.
Ja.
Nou,
daar is niemand blij mee. Nee.
Nou ja, nee, maar goed, dan wordt het vaak een initiatief van de overheid natuurlijk, als dat 1 ding moet zijn.
Ja.
Of het wordt een monopolist. Ja, en ja. Daar zitten altijd trekjes aan waarvan we zeggen, ja, zijn we daar nou echt wel blij mee? En wij hebben er destijds voor gekozen om juist die keuze mogelijk te maken, omdat ja, de patiënt bestaat niet. Mens die bezig is met gezondheid bestaat niet. De een vindt het belangrijk om in het kader van zijn gezondheid bij te houden hoeveel die hard loopt en aan zijn leefstijl werkt.
Ja.
En de ander die heeft een chronische aandoening en die vindt het belangrijk om bij te houden, nou ja, wat de invloed van zijn medicatie is en hoe zijn meetwaarden door de dag heen ontwikkelen.
Ja.
En een derde een derde is zwanger. En dat is niet zozeer patiënt, maar wil de voortgang van de groei van de baby bijhouden. Leuk de babyfoto's van de echo
die zag
kunnen
ik
bekijken.
Komen, ja.
Dus je kunt niet zeggen, er is één PGO voor iedereen.
Is het dan niet het gevaar dat mensen heel veel PGO's gaan hebben? Of moet je kiezen voor één PGO? Want ik kan me voorstellen, als je zwanger bent inderdaad, dan heb je zo'n zwangerschaps-PGO en je hebt je hardloop gefocuste PGO en je hebt misschien eentje voor je diabetes.
Op dit moment is het nog een beetje zo. Ja, je kunt bij de Albert Heijn boodschappen doen en bij de Jumbo.
Ja.
Dat mag en dat is niks mis mee. Het kan zo zijn dat je nu PGO's, er zijn er inmiddels volgens mij 27 al met mijn label.
Ja.
En die richten zich op wat verschillende doelgroepen en de doelen die je wil bereiken, die verschillen. Het kan zijn dat je de ultieme combinatie voor jou niet vindt in één PGO.
Dat lijkt me lastig ook.
Dat is lastig, maar dat is op dit moment niet even nog niet anders.
Nee.
Als ik nadenk over hoe dat in de toekomst zal veranderen. Er wordt gewerkt binnen met mij bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om, laat ik maar even zeggen, het basis PGO wat jij gebruikt.
Ja.
Om daar net als op je mobiele telefoon bepaalde apps aan te kunnen toevoegen die specifiek voor jou van meerwaarde zijn. En daarmee wordt dus die persoonlijke gezondheidsomgeving eigenlijk nog persoonlijker.
Dus is dat dan een algemene PGO wel overheid geïnitieerd? Of?
Nee, ik denk niet. De overheid die heeft ook wel geleerd van dat traject waar ik al mee begon in het begin van mijn verhaal.
Ja.
Dat landelijk elektronische patiëntendossier. Dat is om allerlei redenen niet van de grond gekomen.
Ja.
En de opstelling van de overheid was een van die factoren. Wij hebben in Nederland een cultuur dat we, ik denk als je het hier op straat vraagt, als je zegt overheid en ICT, dat iedereen op zich meteen zegt, dat moet je niet doen.
Beetje jammer.
En hoewel die overheid, denk ik ook, dingen echt wel kan. De overheid, denk ik, hier ook heel bewust de rol gekozen van, ja, dat gaan wij dus niet doen. Wij gaan dat faciliteren en laten juist die vraag en die behoefte van mensen rondom hun gezondheid en het aanbod laten we creëren door marktpartijen.
Ja.
Misschien als ik heel kort erop ook ga, want ik gaf een heel goed voorbeeld.
Ja.
Met betrekking tot apps en dergelijke. Dat is hoe wij het als Dreampie in ons concept zien. Wij zijn een generiek PGO, dus we willen zorgen dat we alle gegevens die er zijn, kunnen we binnenhalen. Op het moment dat iemand een specifieke aandoening heeft en je wil gebruik maken van bijvoorbeeld een specifieke app, of bijvoorbeeld Diabetes My Sugar app, of je wil gebruik maken van allerlei andere varianten, dan moet je dat vooral doen. Alleen waar het om gaat, is dat je ook die gegevens die je daar allemaal hebt, weer kan verzamelen in je PGO, zodat je altijd vrij bent om te kiezen wat je wil. Je hebt één plek waar al je gegevens verzamelt en dan vervolgens kan je specifieker op één bepaalde aandoening ingaan. Als wij dat als PGO zouden moeten doen, laten we even gekscherend zeggen, er zijn 40.000 aandoeningen, zouden we 40.000 aandoeningen moeten gaan lopen inbouwen, zijn we voor 100 jaar nog niet klaar.
Ja, ik wou net zeggen, dan heb je ook 40.000 PGO's op een gegeven moment.
Dus je moet juist samenwerken met juist bijvoorbeeld dan zo'n app die zich helemaal daarop richt.
Ja.
En dat willen wij dus ook, dat onze gebruikers dat ook doen. Alleen, daar om je gegevens veilig te houden en te verzamelen, ja, dan moet je dus bij een PGO zijn, want wij hebben al die certificeringen. En we doen het op een veilige manier. En vervolgens kan je het weer terugbrengen in de zorg. Dat gaat niet met bijvoorbeeld een specifieke andere app. Maar die kan je wel weer heel erg duiden in je levensfase die er op dat moment is.
Het beeld wat ik daar wel eens voor gebruik is eigenlijk het beeld wat we hebben met onze smartphone. We hebben verschillende platforms gehad. Maar eigenlijk heb je nu twee serieuze platforms, Android en iOS.
Ja.
Bij Android heb je ook nog keuze tussen welke aanbieder van telefoon wil ik. Maar je weet, in de basis heeft, als ik een telefoon uit de verpakking haal, daar zit een bepaalde functionaliteit in. Maar als wij dezelfde telefoon hebben, dan weet ik zeker dat jouw homescherm er anders uitziet dan die van mij. Omdat ik andere apps belangrijk vind die voor mij relevant zijn dan jij. En zo moet in de toekomst die persoonlijke gezondheidsomgeving ook worden. Dat kan veel meer een platform worden waar de functionaliteit die voor jou relevant is, die voeg jij eraan toe aan die basisfunctionaliteit die, zoals Arnold zegt, ja, die bijvoorbeeld Drimpie wil bieden, die iedereen wel nodig heeft.
Ja. Maar daar wil je er geen 25 van hebben, van die algemene platform.
Nou ja, ik zeg ook niet dat over 5 jaar er nog 25 zijn. Of nee. Wie weet. Kijk, dat is natuurlijk ook, dat laten we in die zin ook over aan de markt.
Ja.
En dan zul je natuurlijk zien dat daar op een gegeven moment de beste wel boven komen drijven.
Ja, ze boksen elkaar dan wel eruit.
Ja, vast.
Ja, ja, dat is ook wel een gezonde ontwikkeling natuurlijk. Want hoe gaan consumenten kiezen, ja, of patiënten kiezen als ze zoveel keuze hebben? Hebben jullie ook koppeling met die apps die inderdaad diabetes gebruiken, et cetera? Ja. Dus iedereen kan gewoon alles veilig inladen ook. Want dat is, ja, qua technologie misschien ook nog een uitdaging.
Ja, we noemden Fitbits en de Garmin, Wittingweegschaal, Omron. Zoals ik net al noemde, mijn Sugar-app waar we allemaal mee bezig zijn.
Ja.
Die lanceren we ook de komende tijd allemaal. Want je moet, dat zei ik net ook al, je moet mensen niet overladen met veel trillingen tegelijkertijd. En wij kiezen daarvoor om te kijken wat onze gebruikers natuurlijk op dit moment gebruiken. Dus die lanceren we als eerste. Ja. Maar die gegevens worden dan gewoon automatisch ook gewoon ingeladen in je eigen PGO, in je eigen omgeving. En daar gaat het natuurlijk om. Want je wil nogmaals, je wil zorgen, en dat voorbeeld noemde Daniel net ook, je wil zorgen dat je waar je ook bent, jouw gegevens zijn. En de ene keer is misschien die app helemaal hip. Hè? En over een paar maanden kan die andere app, die andere hardloop-app, misschien helemaal niet meer leuk zijn.
Ja.
Maar dan wil je wel die gegevens allemaal op de 1+, zodat je altijd kan blijven kiezen wat je vervolgens nog het liefste wil hebben. Dus PGO is echt gewoon jouw omgeving met jouw gegevens. En natuurlijk, we doen meer dan dat. Hè. Zoals net zei, informatievoorziening en allemaal van dat soort dingen. Maar wil je specifiek op één aandoening heel erg gericht daarin gaan, ja, dan adviseren wij zelfs om dat dan te gebruiken. Zolang je gegevens maar wel weer bij in je eigen veilige omgeving terechtkomen.
Ja, dus lekker je eigen ding blijven doen, ja, maar terugkomen naar zo'n algemene omgeving om alles te verzamelen.
Ja, ook denk ook maar als je naar buitenland gaat. Ik bedoel, we gaan wel skiën of we gaan naar Frankrijk even op vakantie. Kan ook wat gebeuren.
Ja.
En daar werkt die app dan misschien helemaal niet. Maar wel je PGO, want dat heb je altijd bij je. En die gegevens kan je gewoon laten zien, desnoods.
Is dat ook gekoppeld met je verzekering? Dus zie je ook in wat gedekt is en wat niet? Kunnen mensen kosten bijhouden daar?
Ja, nou ja, dat in bepaalde, dat noemen we dan zorginformatiebouwstenen, worden verzekeraars wel aan toegevoegd.
Ja.
En dat kan je dan ook inzien. Maar dat hangt weer vanaf van welke, ja, moeilijk gezegd, gegevenssets je allemaal wil hebben en wil inladen.
Ja, oké. Okay. Maar dat kunnen mensen zelf kiezen dus?
Ja, in principe wel. Je kan het ook, ja, zelf nog toevoegen. Maar goed, daar zijn we dan misschien weer wat anders. Want we proberen echt ervoor te zorgen dat we één mooi iets zijn en dan, ja, vervolgens daarmee werken.
Ja.
Dus we proberen meer te kijken dan alleen maar PGO op dit moment. Dat is het belangrijkste aspect. Maar het gaat eerst om nu dat je je data verzamelt. En data is leuk, maar het wordt pas echt leuk als je er wat mee kan doen. Ja, dat is onze visie die wij proberen te prediken, om het zo maar even te zeggen.
Ja, en daar gaat ook wat tijd overheen natuurlijk.
Ja, natuurlijk.
Want dataverzameling.
En dat is ook samenwerkingen in de keten met verschillende andere partijen.
Ja, ja. Zoals dus Daniel ook. Jullie werken allemaal samen. Daniel, hoe zie jij de toekomst voor? Want dit is al een beetje toekomstgeluid natuurlijk. Niet iedereen gebruikt dit nog. En het liefst over 5 jaar werd net al genoemd. Zou het fijn zijn als in ieder geval een kwart van Nederland volgens mij het
gebruikt. Voor veel meer.
Veel meer, oké. Okay. Nou, heel Nederland. Pakken we maar heel Nederland erbij.
Ambitie, hè?
Ja, ja, moet je altijd hebben. Maar even nog een stap verder. Dus 2050. Hoe is dan het ideale plaatje?
Ja, we zitten nu echt in het beginstadium. Hè? Dus we leveren nu de bouwstenen op waarmee zometeen patiënten hun gegevens op kunnen halen. Nou, we gaan nu ook al bezig met de omvormen van die bouwstenen, zodat de patiënten ook gegevens kunnen aanleveren aan hun zorginstellingen.
Ja, twee kanten op.
Exact twee kanten op. Ja. Zodat die meetgegevens en eigen formulier ook weer bij de huisarts of behandelaar of waar dan ook terechtkomen. En dat gaat dan verder inderdaad. Dus inderdaad de eigen meetgegevens. Dus dat een patiënt inderdaad thuis rustig zijn hartritmegegevens kan verzamelen gedurende lange tijd.
Ja.
En die door kan geven aan de huisarts of de behandelaar of waar dan ook. In plaats van dat het een puntmoment wordt, hè, waarop zo'n meting wordt gedaan.
Ja, dus eigenlijk jezelf, je bedoelt dan echt gezondheidszorg bij jezelf uitoefenen en dat bijhouden.
Exact, ja. Dus daar komen ook steeds meer apparaten en apps voor, die dan weer aangesloten kunnen worden aan het PGO.
Zo zijn we er ook mee bezig. Bijvoorbeeld SmartCare, die is ook helemaal medisch gecertificeerd. Dus dat soort dingen is ook belangrijk. Maar goed. Ja.
En dit zal naar verwachting verder gaan dan een gezondheidszorg. Ik verwacht dat het is nu een persoonlijke gezondheidsomgeving.
Ja.
Maar je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld ook scholen hierop aanhaken, omdat er ook gegevens tussen burgers en scholen heen en weer gaan, ja, die ook interessant zijn en ook in samenhang met de gezondheidszorg. Dus zo zijn er ook andere sectoren waar zo'n PGO of misschien gewoon een PO in de toekomst.
Ja, zeggen, dus dat zeggen, koppelt alles bij elkaar.
Exact, dat,
ja,
dat je zo meteen je eigen kluis hebt met gegevens die jij kan delen met iedereen.
Ja. Ja, dat lijkt me ergens heel, heel fijn, maar ergens ook ontzettend eng. Want dan heb je dus één plek waar eigenlijk je blauwdruk terug te vinden is van jou als mens bijna. Hoe heb je het op school gedaan? Welke ziektes heb je allemaal gehad? Welke medicijnen heb je gebruikt?
Ja, dus daarom is het ook maar goed dat ik denk de burger zelf daar de regie op heeft.
Ja.
En dat er dus niet al die gegevens bij elkaar verzameld worden op één plek. Ik zeg niet dat het... Er bestaat dan inderdaad het risico dat daar dingen mee gebeuren die inderdaad liever niet zou willen.
Nee,
dus, maar het blijft een decentraal systeem. De burger blijft in controle over zijn eigen gegevens.
Ja.
Het werkt natuurlijk op twee kanten op. Hè. Je kan zeggen van ja, te veel gegevens van jezelf verzamelen heeft een risico. Maar tegelijkertijd als er iets met je mis is, en dan zeker in je gezondheid. Hè, je krijgt kanker of je krijgt ALS of je krijgt iets gewoon echt significants. Ja, dan is het juist weer wel van belang dat je al je gegevens meteen kan neerleggen bij bijvoorbeeld een arts of een zorginstelling. Zodat je beter behandeld kan worden.
Ja.
En juist als je dat in eigen regie behoudt en zelf bepaalt wat ermee gebeurt. Is het nog altijd veiliger dan op dit moment dat op allerlei verschillende locaties zijn wat gegevens van jou. Bij je huisarts, je apotheek, je voedingsconsulenten, je fysiotherapeut, je ziekenhuis, et cetera, et cetera, et cetera.
Ja.
Ja, de vraag is, wat is veiliger? Ik wil dan wel daarover kunnen beslissen en willen weten, wat ligt daar nu überhaupt?
Ja. Ja, wat ik me ook wel kan voorstellen is dat er ook mensen zijn die dan het resultaat van een ziekenhuis nemen en daarmee naar een arts gaan die misschien niet gecertificeerd is of een beetje een kwakzalver, kunnen we het zo noemen. En die daar de resultaten neerlegt en daar misschien informatie te horen krijgt die hem niet in de goede richting gaan helpen, laat maar zeggen.
Dat gebeurt nu toch al?
Ja.
Dus dat is ook niet eigen aan deze ontwikkeling. Dat wordt niet nu pas mogelijk. Dat,
nee,
dat zie je nu ook. En misschien wel juist omdat er traditioneel in de zorg nogal bovenop die gegevens wordt gezeten. Dat het echt niet zo makkelijk is om die gegevens te krijgen. Dat het vertrouwen van mensen daardoor... Dat het in ieder geval niet bijdraagt aan het vertrouwen. En dat mensen daardoor denken... ga ik naar deze of gene die mij meer aandacht geeft of die beter luistert. Dus in die zin is dat denk ik ook wel van alle tijden, hoor.
Ja, maar wat je wel zegt, het is natuurlijk wel moeilijker om je gegevens te krijgen of een grotere stap voor mensen dan als ze een PGO hebben. Dus ja, de stap wordt wel makkelijker om het te delen.
Ik denk dat een gemiddelde kleurentherapeut, die zit niet te wachten op al die gegevens van de reguliere zorg. Dus die kan daar volgens mij niet zoveel mee.
Nee. Dus gewoon een beetje opletten en verantwoordelijkheid bij jezelf houden. Maar het heeft dus wel mogelijkheden om ook naar andere alternatieve artsen te gaan.
Tuurlijk, maar het biedt zoveel mogelijkheden. Ik vond het wel mooi dat wat Daniel zei en Arnold net ook over 2050. Nou, dat is natuurlijk nog wel echt een heel eind weg.
Ja.
Als ik zie waar we ooit begonnen met mobiele telefonie. We stonden ergens onder een groene kermitpaal. Kon je bellen en verder niet. En als je nu ziet dat je een smartphone op zak hebt met oneindig veel meer mogelijkheden. Ja, dan sta je eigenlijk in deze ontwikkeling ook maar weer aan het begin.
Ja.
Ik denk dat inderdaad die sensoren die steeds kleiner worden, de artificial intelligence die erbij komt, de mogelijkheid om jezelf te monitoren. Ik denk dat je straks in die zin met een persoonlijke gezondheidsomgeving die dokter in je broekzak hebt.
Ja, je wordt eigenlijk je eigen arts ook.
Nou ja, je eigen arts. Je krijgt hulpmiddelen om een heel deel van wat nu traditioneel bij de dokter ligt, om dat door die technologie te vervangen. Vanochtend stonden nog hele mooie artikelen in de NRC volgens mij over dat die technologie bij het beoordelen van bepaalde beelden, door een microscoop zien of er kanker is, of dat die technologie eigenlijk al beter wordt en is dan de dokter. En zeker consistenter. Hè? Die dokter die heeft ook wel eens een nachtdienst. En aan het eind daarvan is die niet meer zo scherp als aan het begin.
Ja.
En die technologie is dat 24 uur per dag. En ja, de vraag gaat op een gegeven moment zich voordoen. Is het nog ethisch om mensen alleen naar een dokter te sturen en niet meer naar met die technologie ook in aanraking te brengen? En nou ja, ik denk dat dat het voorland is. Ik denk het verhaal naar de dokter zal zijn. Ja, dan heeft die dokter echt in dat proces nog een belangrijke rol. Die kan die menselijke kant, die belangrijk blijft, daar heeft hij dan veel meer tijd voor. Kan die persoonlijke aandacht geven, die technologie natuurlijk in ieder geval nog niet kan geven.
Nee, nou ja, Skype-sessies worden er gedaan volgens mij. Of
nou ja, je kunt al inderdaad chatten met dokters, maar dat zijn dan chatbots.
Het gebeurt niet heel veel, hè?
Nee, maar die chatbots die zitten nog niet zozeer op dat hele menselijke aspect.
Nee.
Die vragen natuurlijk vooral uit van, ja, wat zijn je symptomen? En, ja. Nou ja, maar ik wil maar aangeven dat het in de toekomst kijken is wel moeilijk voor ons.
Ja, het kan nog alle kanten op. Voor jou. Arnold, kijk jij er ook tegenaan?
Ja, ze kijken er zeker aan.
Ja.
De techniek gaat met rasse schreden vooruit.
Ja.
En daar kunnen we een hele hoop van zeggen. Maar dat is tegelijkertijd ook heel erg mooi. Dat we daar wel op moeten letten. En de ethische aspecten natuurlijk in de gaten moeten houden. Maar het is exact net wat Marcel ook zegt. We hebben beelden kijken van kankercellen. Ja, een mens die onthoudt er 100.000 van die plaatjes van. Nou, dat geeft aan dat het een kankergezwel kan zijn. Wat al ongelooflijk knap is. Maar een computer kan er een paar miljoen binnen een paar seconden doen. En dat is wel een verschil. Dat je dan vervolgens nog steeds wel met je arts of je andere zorgverlener wil praten, dat is juist het grote voordeel van. Want dan kan het beter worden geduid. Dus die samenwerking wordt gewoon steeds beter.
Het is een extra.
En het is extra zekerheid.
Ja, ja.
En dat vind ik een hele goede verandering. Dat je vervolgens dan ook, want artificial intelligence op dit moment iedereen heeft het erover, fantastisch leuk en aardig. Maar als we nu een artificial intelligence loslaten op deze wereld, je ziet wat we allemaal doen, lijkt me geen goed idee. Want dan gaat hij misschien denken dat het normaal is. Dus we moeten echt nog wel een stukje gaan doen. Hè? Dus laten we eerst kijken naar vergelijken, machine learning en dan artificial intelligence gaan doen. Maar het zijn wel de hele belangrijke stappen, zeker als het over je gezondheid gaat. Want als je ziek wordt, wil je gewoon zekerheid hebben. Je wil beter worden. Of in ieder geval zoveel mogelijk kans hebben dat je beter kan worden.
Ja.
Ja, en dat moet je dan ook aangrijpen, vind ik. Nogmaals, daar moet je ethisch over nadenken, daar moet je mee bezig zijn. Maar dat is uiteindelijk een taak tussen die patiënt en die zorgverlener. Van wat wil jij als mens nou zelf? Als jij dat niet wil, hoef je het niet te gebruiken.
Nee.
Maar ik vind wel dat je die mogelijkheid moet hebben voor iedereen, van jong en oud, van arm naar rijk. Dat je die mogelijkheden moet kunnen aanpakken, dat het er is. En niet dat het even maar voor de happy few is. Nee, het moet voor iedereen kunnen. En dan is het aan jou, wil je er gebruik van maken of niet? Nou, dat was hetzelfde met de telefoon inderdaad. Nou, nu heeft iedereen het.
Ja, en het is mooi dat je zegt, de PGO's worden natuurlijk ook nog verder ontwikkeld.
Natuurlijk.
Dat zei je in het begin van het gesprek al. Dus als ik het zo hoor, dan staan we aan het begin van een hele mooie technologische ontwikkeling, waarbij nog heel veel ontwikkeling gedaan gaat worden en nog heel veel verbeteringen. Maar er is in ieder geval een stap in de richting gezet naar meer regie voor de patiënt. Nog meer regie voor de patiënt en toch een verschuiving van verantwoordelijkheid. Ik dank jullie heren allemaal voor de informatie en de mooie visie. En ik ben heel benieuwd waar we in 2050 staan.
Leuk dat je luisterde naar de podcast van Kliek Media. Vond je deze aflevering interessant? Laat een review achter, deel hem met anderen en vergeet natuurlijk niet te abonneren. Check ook onze andere afleveringen waarin we ingaan op thema's als zorg, informatietechnologie en leiderschap.